onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van de lofzang van Maria. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij den Heere mijn zaligmaker noemen. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de lofzang van Maria. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden. Aan uw eis nog eer toen zeide ik zie. Ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 40ste psalm. Na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 21. We noemden u Lucas 2, de versen 1 tot en met 21.
Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. en door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet erbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en ichtelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich oudende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zei tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u, Eden geboren is de zaligmaker, welken is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindje vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar een engel, met een engel, een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God, in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft kondgedaan. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggende in de kribben. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindje gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot en gesproken was. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel de versen 1 en 7 van Lucas 2. Lucas 2, de versen 1 en 7, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Zingen wij van de lofzang van Zacharias het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. Het tweede vers, God had hun tot hun troost gemeld toen zijn gena ons redden zou. En het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt, verstrijkt deze zon een helder licht. En wat er verder volgt uit de versen 1, 2 en 5 van de lofzang van Zacharias. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer wij zo op het eerste horen Lucas 2 tot ons nemen, dan lijkt het dat keizer Augustus een heel belangrijk persoon is. Hij zat in zijn paleis. Hij vaardigde een gebod uit dat iedereen in dat geweldige Romeinse Rijk beschreven zou moeten worden. En als we dan kijken naar Jezus, er was geen plaats voor hem, geen plaats voor Jozef en Maria. Hij werd niet geboren in een schitterend paleis. Dan lijkt het toch wel, jongens en meisjes, alsof keizer Augustus veel belangrijker is dan Jezus. En toch is dat niet waar. Ik heb in Rome gestaan bij de plaats waar keizer Augustus begraven is. Een indrukwekkend grafmonument. Een groots gebouw. Maar keizer Augustus is er niet meer. Ik heb ook in Israël gestaan, bij de plaats waar Jezus Christus begraven was, maar ook is opgestaan uit de doden. En hij woont en troont nu in het hemelse paleis dat hij verlaten wilde om de zaligheid voor verloren zondaren te verwerven. Van dat paleis van keizer Augustus zijn eigenlijk alleen nog maar de fundamenten, wat muurresten over. Zijn macht is vergaan. Hij moest al zijn macht afstaan toen hij stierf. Christus regeert eeuwig. Denk maar eens aan deze bekende regels, jongens en meisjes. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. En als er nu staat in Lucas 2 vers 1 dat er een gebod uitging van de keizer Augustus. Hoe kwam dat nu eigenlijk? Wie gaf hem in zijn hart dat dat gebod juist in die tijd moest uitgaan? We zouden het wel zo kunnen zeggen. Er ging een gebod uit van de hemel dat die schijnbaar grote Augustus op dat moment het gebod moest uitvaardigen dat het Romeinse Rijk, dus ook Israël, beschreven zou moeten worden. De Heere regeert. Ook wat dat betreft geldt het ere zij God. Hij heeft in het hart van keizer Augustus gegeven dat dat bevel in die tijd ook tot in Kanaan is doorgedrongen. En zo kwam het, jongens en meisjes, dat Jozef en Maria, die in Nazareth woonden, op weg gingen naar Bethlehem. Zij kwamen immers voort uit het huis en geslacht van David. En daar zullen zij nog enige bezittingen gehad hebben, misschien samen met anderen, zodat zij zich daar moesten laten inschrijven. De Heere regeert. Want niet in Nazareth, maar in Bethlehem zou de zaligmaker geboren worden. Het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. En het gevolg daarvan lezen wij in het 7e vers. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. De geboorte van koning Jezus, met de hulp des Heren onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats zijn persoon. Ten tweede zijn macht. En ten derde zijn liefde. De geboorte van koning Jezus. In de eerste plaats zijn persoon. Ten tweede zijn macht. En ten derde zijn liefde. Wanneer wij koning Jezus met keizer Augustus vergelijken, dan verbleekt keizer Augustus. Want wat voor een persoon was keizer Augustus? Wel, keizer Augustus was een achterneef van een van de vorige heersers in dat machtige Romeinse Rijk. Een achterneef van Caesar, die vermoord was. Onlust in het Rijk, burgeroorlog was het gevolg. En deze aangenomen zoon van Caesar, want die achterneef had hij tot zijn zoon aangenomen, heeft de strijd gewonnen en is alleen heerser geworden in Rome. Een mens van vlees en bloed, een mens bestaande uit lichaam en ziel. En als we mens zeggen, dan houdt dat heel veel in. Dan betekent dat ook al was hij nou een aangenomen zoon van een vroegere heerser, dan betekent dat ook dat hij zondaar was. Hij was geboren uit een zondige vader, uit een zondige moeder. Als zondaar op de wereld gekomen. En al heeft hij dan heel veel mogen betekenen voor dat machtige Romeinse Rijk, het was toch een zondige keizer. En als we dan letten op de persoon van Jezus, de koning die geboren werd in Bethlehem, dan moeten we van hem zeggen dat hij eeuwig is, die keizer, op een bepaalde tijd geboren. En zo'n 45 jaar is hij keizer geweest in Rome. Maar koning Jezus is van eeuwigheid. Hij is de eeuwige en ook de enige geboren zoon van de Vader. En als we dan letten, jongens en meisjes, op het feit dat hij mens geworden is, wat betekent dat dan? Wel, dat betekent dat hij net als wij een lichaam en een ziel heeft. Die heeft hij willen aannemen. Wat een wonder is dat. Dat de eeuwige, enige geboren zoon van de Vader naar deze wereld wilde komen. Dat hij ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Dat is een onbegrijpelijk wonder. Hebben we de betekenis en de rijkdom daarvan mogen zien? Het is al een wonder als er een gewoon kind geboren wordt. Maar bijzonder een wonder als de zaligmaker geboren wordt uit overschaduwing door de Heilige Geest uit vlees en bloed van de maagd Maria. En weet u wat voor zondaren nu het wonder daarvan wordt? Ik ben in zonde ontvangen en geboren. Ik heb een lichaam waarmee heel veel zonden bedreven worden. Denk er maar eens over na. Wat u en jij in de achterliggende dagen weer hebt uitgesproken. En denk er ook maar eens over na waarover je gezwegen hebt. En wat hebben we allemaal aan gedacht? Wat hebben we verlangd? Wat stond er bovenaan in ons leven? Waar zijn we geweest? Wat hebben onze handen en voeten gedaan? Een zondig lichaam en een zondige ziel. En die zonde begint bij het allerprilste begin van het leven in de moederschoot. De Heere heeft David eraan ontdekt. Die ontdekking kunnen wij ook niet missen. Want als we die ontdekking missen, als wij die les niet geleerd hebben, dan kan het toch nooit tot troost zijn dat koning Jezus zonder zonde ontvangen en geboren is. Ja, maar dominee, ik lees dat al in de Bijbel en ik hoor dat wel zeggen. Maar ik beleef en voel het niet van binnen. Buig dan toch uw knieën voor die koning die de naam wonderlijk draagt. Die tijdens zijn omwandeling zondaren ontdekt heeft aan hun zondigheid, aan hun verlorenheid. Hij is toch eeuwig dezelfde. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. Hij wil wonderen werken ook vandaag. Val dan voor hem neer in de binnenkamer. En smeek het maar met dat hele bekende psalmvers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat een wonder als je ogen daarvoor open mogen gaan. En dat je nu zelf die zondige ontvangenis en geboorte nooit teniet kunt doen. Maar dat God er nu voor gezorgd heeft in de ontvangenis en geboorte van zijn zoon. Dat er vergeving ook voor die zondige ontvangenis en geboorte te vinden is. Want dat is het doel geweest van de komst van Christus op aarde. Dat hij de vergeving der zonden zou verwerven. We moeten kerst niet losmaken van de eeuwigheid. Al voordat hemel en aarde er waren, heeft de Zoon van God het uitgesproken dat hij geboren wilde worden. De menselijke natuur wilde aannemen. Zie, ik kom. En hij is gekomen. En is gekomen om zichzelf over te geven. Om te lijden, om te sterven. Kerst ook niet losmaken van Goede Vrijdag en Pasen. opgestaan. En daarin wordt onderstreept dat Jezus de koning vergeving verdiend heeft. O schuldige zondaren en zondaressen, vlucht dan tot hem, bij wie alleen vergeving te vinden is. Dat is nooit te vinden in iets van de mens. Wat heeft een Luther, ook een Paulus, dat geleerd? Nooit door je eigen gerechtigheid. Alleen door de gerechtigheid van Christus. Is het geen onbegrijpelijk wonder, geliefde gemeente. Wanneer we nadenken over de persoon van Jezus. Dat hij zonder zonde ontvangen en geboren is. Dat hij in lichaam en ziel nooit enige zonde gedaan heeft. En dat hij toch als de allergrootste zondaar geoordeeld wilde worden. Dat hij als de allergrootste wetsovertreder de toren van God wilde ondergaan. De persoon van Jezus, die geboren koning der Joden, maar niet alleen der Joden, ook voor de heidenen zou hij vergeving verdienen. Aan alle volkeren moet dat kerstevangelie gepredikt worden. Er is vergeving voor de grootste der zondaren. Laat de grootheid van zonde en schuld u toch niet terughouden van hem. Hoe lang durft u nog en durf jij nog op de brede weg voor te gaan? We zien toch aan Christus wat hij betekent. Als je op de brede weg wandelt, dan komt de toren van God. En denk eens aan zijn liefde, waar we straks meer van zullen zeggen. Denk ook eens aan de liefde van God de Vader. Wilt u zomaar voortleven? Wil jij zo doorgaan? Het rijke kerstevangelie mag weer klinken. Maar als er geen plaats komt voor die geboren koning, dan zal er voor u, voor jou geen plaats zijn in de hemelse gelukzaligheid. De persoon van Jezus. Dan verbleekt de persoon van keizer Augustus zeker. Hij heeft heel wat mogen betekenen voor het Romeinse Rijk in zijn dagen. Hij mocht ervoor zorgen dat er rust in dat rijk kwam. Er staat in de kanttekening bij Lucas 2 dat het Romeinse Rijk in zijn tijd in de meeste kracht en rust was. Dus sterk tegen de vijanden en rust van binnen. In zijn tijd is er zelfs een altaar opgericht in Rome, een altaar voor de vrede. Want zolang hij regeerde, bleven burgeroorlogen uit, was er inderdaad rust en vrede. Als we dan denken aan de persoon van Jezus, die geboren koning, hij heeft werkelijk rust en werkelijk vrede verworven voor rustelozen, voor vredeverstoorders, voor opstandelingen, door in lichaam en ziel volmaakt gehoorzaam te zijn en door in lichaam en ziel de toorn van God te dragen. Keizer Augustus een sterveling, een zondaar, een afgodendienaar. Vlak bij zijn paleis stond een afgodstempel. En dat tekent zijn leven en zijn hart. En hij liet zichzelf als een heiland vereren. Goddelijke eer werd hem toegebracht. Maar hij was een sterveling. Jezus Christus is werkelijk de heiland der wereld. Hij heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. Maar ook zijn leven weer op zich genomen. In eigen kracht opgestaan. En door de Vader opgewekt. Ten hemel gevaren. En nu regeert hij. Eeuwig. Zijn persoon. En nu ten tweede. Zijn macht. Christus heeft alle macht. In hemel en op aarde. Wanneer we dan denken aan keizer Augustus. Dat was ongeveer net zo'n man als de president van Amerika of de president van Rusland. Hele grote macht. Alle landen rondom de Middellandse Zee waren aan zijn macht onderworpen. Ook een deel van ons land, een deel van Engeland, Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Turkije, Israël, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije. Heel die strook land rond de Middellandse Zee. Aan zijn heerschappij onderworpen. En als we nou denken aan Christus. Die heeft onderdanen door heel de wereld. Niet alleen maar in de landen. Rondom de Middellandse Zee, zeker ook daar, is het woord van God gekomen en heeft de Heer zijn kerk geplant. Er is helaas in sommige landen, denk aan Noord-Afrika, maar weinig van over. In Egypte misschien nog het meest. De Koptische kerk die daar is. Maar andere landen, de islam overheerst. En toch. Toch gaan zendelingen vandaag ook uit in alle landen en proberen soms als zogenaamde tent te maken, dus dat je een werk gaat doen, een arbeid gaat verrichten, een vak waarneemt en zo probeert met mensen in contact te komen. En het woord van God, het rijke kerstevangelie ook, te verkondigen. En dan is Christus veel machtiger dan die keizer Augustus. Buiten dat Romeinse Rijk had deze keizer eigenlijk niks te zeggen. Maar denk nou eens aan een land als Noord-Korea. China in mindere mate, maar toch ook daar is vijandschap. Ook daar heeft koning Jezus zijn onderdanen. En dat tekent zijn macht. Moet eigenlijk zeggen zijn almacht. Hoe wereldheersen zich ook verzetten tegen de uitbreiding van het koninkrijk van God. Het zal hen niet lukken. Dat koninkrijk van Christus wordt al groter. Als God een zondaar bekeert in Noord-Korea, in China, in Afrika of waar dan ook. Dan blijft hij een onderdaan van hem. Zijn macht. Hij stoot de Satan van de troon. Hij vestigt zijn koninkrijk in hart en leven. En wie een onderdaan van hem mag zijn, wil hem werkelijk van harte uit liefde dienen. Brengt tegelijkertijd tot een vraag. Is het voor u en voor jou een liefdedienst. Te buigen voor de Heere. Te gehoorzamen aan Hem. Hem te mogen vrezen. Kijk, die keizer Augustus had een machtig leger tot zijn beschikking. En al wilde je dan misschien niet met je hart die keizer dienen, je liet wel uit je hoofd om hem ongehoorzaam te zijn, want dan kreeg je te maken met zijn soldaten die je konden arresteren, in de gevangenis werpen. Je kon zelfs gedood worden als je opstand kwam tegen de keizer. Die keizer kon het hart van zijn onderdanen niet voor hem inwinnen. Maar dat doet Jezus nu wel. Waar hij als de hoogste profeet onderwijs gaat geven in het hart. Waar hij laat zien dat u, ik en jij totaal niet deugen. En waar hij als koning brengt tot onderwerping. Dan is dat niet alleen maar een uiterlijk buigen, maar een buigen met het hart. Een buigen uit liefde. Want die koning stort liefde uit in het hart. En liefde, dat is toch de voornaamste vrucht gewerkt door de Heilige Geest. Liefde, die wordt gezien waar de inlijving in Christus in de ware wijnstok wordt gevonden. En dan maakt die koning zelf plaats voor hemzelf, plaats voor zijn vader, plaats voor de Heilige Geest die leidt in al de waarheid en plaats voor het rijke kerstevangelie. Gewillig hem buigen, gewillig hem eren, ere zij God in de hoogste hemelen. Ja, die koning bewerkt lichaam en ziel zo, dat je met alle krachten, met al je vermogens, die koning wil dienen. En God de Vader, die deze koning naar deze aarde gezonden heeft, wilt aanbidden en eren. Dat deden de engelen in de velden van Efrata. Ere zij God in de hoogste hemelen. Ere zij aan God de Vader, die zijn enige geboren zoon naar deze aarde heeft gezonden. Ere zij aan God de Zoon, die gekomen is om zijn leven te geven, om zijn bloed te storten. Laten we dat niet vergeten bij de herdenking van zijn geboorte. Ere zij de Heilige Geest die Maria heeft overschaduwd, zodat de Heere Jezus Christus heilig ontvangen en geboren werd. Almacht, de macht van die geboren koning overstijgt de macht van Augustus, een afgodendienaar. En niemand daar in Rome, die keizer werd naar hem, dacht erover om zich zomaar neer te buigen voor koning Jezus, die toen al gezeten was aan de rechterhand van de Vader. Die toen alle macht had ontvangen in hemel en op aarde, en toch is het gebeurd. De Heere heeft de harten van keizers zo bearbeid dat het christendom de godsdienstwet van het Romeinse Rijk. En alles wat Augustus gedaan had, het wegennet wat hij gemaakt had, de onderlinge belemmeringen die er waren tussen de delen van zijn Rijk, net als in Europa eigenlijk, de grenzen min of meer weggenomen. Al datgene wat Augustus gedaan had, was dienstbaar aan de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Dat koninkrijk, ook in Nederland gekomen, ook vandaag Mag het rijke kerstevangelie gepreekt worden? Is die koning geboren in Bethlehem? Geboren in mijn hart, in uw hart, in jouw hart? Wat bedoelt u daarmee, dominee? Wel, als hij geboren is in je hart, dan wil je hem dienen. Dan wil je van harte hem gehoorzamen. Dan wil je luisteren naar zijn stem. Dan wil je hem volgen in welke weg hij ook voorgaat. En dan weet je dat je op zijn zegen bent aangewezen. Dat is nou de almacht van deze koning. Die verbreekt de werken van de vorst der duisternis. Zie daarop, geliefde gemeente. Als je de kracht van de duivel ervaart. En als je de list van de duivel ook ondervindt. Je kinderen of kleinkinderen. Je kunt ze niet rukken uit de klauwen van de Satan. Maar deze koning wel. Die is maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Dat is toch een wonder. Als hij geboren is in je hart. En dat hart dat deugt niet hoor. Christus in een beestenstal geboren. Ook in de beestenstal van het hart. Dan kan het toch nog voor de allergrootste zondaar ook in de gemeente. En op Urk ook in uw familiekring. Ten derde. Zijn liefde. Het is liefde dat koning Jezus in Bethlehem geboren werd. Hij heeft zondaren lief met een eeuwige liefde. Dus in de eeuwigheid heeft hij zichzelf er al voor over gehad. Wilde hij naar deze aarde komen. En hij is gekomen. De Heer heeft zijn beloften vervuld. Dat is liefde. Niet alleen liefde van God de Vader. Moet je je voorstellen. Je hebt maar één zoon. En je geeft die zoon over in de dood. Voor vijanden. Dat zouden wij toch nooit doen. Al zouden we 10 zoons hebben, zouden er niet 1 van geven voor vijanden. Maar God heeft dat gedaan. Dat is nou zijn liefde. En dat is ook de liefde van Christus. Dat hij voor vijanden op deze aarde wilde komen. Dat hij voor vijanden zich gevangen liet nemen. Die handen die nooit kwaad gedaan hebben. Gebonden. Om meegevoerd te worden. Om veroordeeld te worden. Ja, naar menselijke maatstaven. Een heel onrechtvaardige veroordeling. Maar bekijk het eens vanuit God. Hoe ziet God hem? Geliefde kattegezanten. Nog niet zo lang geleden met jullie over gesproken, weet je het nog? Hoe ziet God hem als rechter? Dan ziet hij zijn zoon als de allergrootste zondaar die er ooit geweest is. Hoe kan dat nou? Nou, omdat God de Vader die zonden op hem wilde leggen. Omdat de Zoon die zonden op zich wilde nemen. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daar zou het heen gaan vanuit kerst. Dat was voor de Zoon van God geen verrassing. Het ging heen naar lijden en sterven. Hij, rechtvaardig veroordeeld door God als rechter. Opdat die rechter zijn barmhartigheid aan zondaren zou bewijzen. Dat is nou liefde. Liefde tot het einde toe. En die liefde niet gestopt aan het kruis. En die liefde is gebleven. Het is een eeuwige liefde. De Zoon van God is opgestaan. Keizer Augustus ligt nog in dat grote grafmonument. Maar Christus is opgestaan ten derde dagen. En opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. En heeft zijn volk lief. Hij blijft hen de weg wijzen. Hij leert door zijn woord en geest wat u, ik en jij moet doen. Die eis klinkt telkens. En dat bevel wordt steeds gehoord in het hart. Waar Christus koning is geworden. En dat hart dat wil gehoorzamen. Ingewonnen voor die liefdedienst. En dat hart zoekt het ook bij deze koning, die werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. En we gaan daarvan zingen. Tweede vers van Psalm 145. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit aan hem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Tweede vers van Psalm 145. zijn liefde. Hij wilde de kruisdood sterven. Dat is liefde. Om zo de vloek en het oordeel weg te dragen. Hij wilde de Godverlatenheid ingaan. Dat is liefde. Er staat in onze tekst, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg, geen plaats. Later zou er geen plaats voor hem zijn in de synagoge in Nazareth, uitgeworpen. Geen plaats voor hem op aarde, gekruisigd, hangend tussen hemel en aarde. Geen plaats voor hem in de hemel, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat was nou allemaal liefde. Hij deed dit alles om plaats te verwerven voor mensen die niets anders verdiend hebben dan de plaats van de eeuwige rampzaligheid. En als dat geleerd wordt, nou laat ik het zo zeggen, als de Heilige Geest daarvoor de ogen opent, dat ik in zonde ontvangen en geboren ben, dat ik een opstandeling ben, dat ik wandel op de brede weg, dat ik mijn doel mis, vanuit mezelf nooit leef, denk en spreek tot eer van God. Dan krijgt dat kerstevangelie zo'n rijke betekenis. Geen plaats voor hem. Hij als de allergrootste zondaar gerekend en geoordeeld. Opdat er plaats zou zijn in de hemelse gelukzaligheid. En wat heeft de zaligmaker daar toch rijk en ruim van gesproken? In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Geloven we dat? Vele woningen. Niet voor nette mensen. Voor zondaren. Al bedervers, wandelaars op de brede weg, voor opstandelingen, voor mensen die van zichzelf totaal geen liefde kennen tot God en tot de naaste, voor hen plaats verworven. En het is de almacht van deze koning dat hij blinde zielsogen opent. Het is de almacht van deze koning dat hij brengt op de knieën. Doet roepen vanuit de diepte der zonde en schuldverslagenheid. Doet opzien naar boven om het alleen van God in Christus te gaan verwachten. Immers waar alle wegen tot zelfverlossing worden afgesneden. Waar het nou totaal onmogelijk is jezelf ooit in de hemel te brengen. Daar is Christus en zijn gerechtigheid. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Hij voor mij gekomen, geboren in Bethlehem. Hij voor mij veroordeeld. Hij voor mij aan het kruis genageld. Hij voor mij de helse smarten en benauwdheden ingegaan, om de hemelse gelukzaligheid te verwerven. En dat zijn nou zaken, geliefde gemeente, die bij keizer Augustus of bij welke grote wereldheerser ook niet te vinden zijn. Door Gods goedheid kunnen zij veel betekenen voor aardse rust en vrede. Denk aan dat altaar voor de vrede, wat ik al noemde, inderdaad. Al die jaren dat deze keizer regeerde vrede. Maar geen vrede met God. Dat kon hij niet bewerken. En dat doet deze vredevorst wel. die zelf als de grootste opstandeling geoordeeld is, om voor vrede verstoord, want in paradijs hebben wij de vrede verstoord, om voor vrede verstoord dus vrede te verwerven en ook in die vrede te doen delen, vrede door het bloed des kruises, dat is de werkelijkheid. Er moest immers betaald worden voor de zonde en de schuld. En geen mensenkind kan ooit betalen, maar Christus heeft betaald. Hij heeft met de prijs van zijn bloed zich zijn kerk tot een eeuwig eigendom verworven. En nu kijken we ook vooruit. Op deze kerstdag. Vooruit. Naar de dag van de wederkomst. Wee die mensen die dan gedwongen zullen moeten buigen. Zie toch eens op de grote liefde van God de Vader. Zie toch eens op de onbegrijpelijke eeuwige liefde van de Zoon. En zie ook op de liefde van de Heilige Geest. Laat dat toch op de knieën mogen brengen. Ook jullie jongens en meisjes. Laat mij van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Voor koning Jezus is niets te wonderlijk. Hij werkt in de harten van jong en oud. Heere, dat ik u toch mag dienen. Dat ik u toch mag vrezen. Dat ik u mag liefhebben. Ge eist het van mij. Geef dan wat gij eist. We lezen het toch in het boek der Psalmen. Doe uw mond wijd open. En ik zal hem vervullen. Voor de Heere is niets te wonderlijk. Hij werkt wonderen tot eer van zijn naam. Die keizer Augustus werd de vader des vaderlands genoemd, net als Willem van Oranje bij ons. Grote betekenis gaf voor het Romeinse Rijk. Weet u hoe Jezus wordt genoemd? De levensvorst. Hij heeft het leven verworven voor des doodschuldigen. Hij maakt doden levend. En hij voedt het leven, niet alleen het lichamelijke leven, maar ook het geestelijke leven. Hij houdt dat geestelijke leven in stand. En deze koning beschermt tegen al de vijanden die het voorzien hebben op zijn onderdanen. Want de duivel is die verslagen, gaat toch nog rond als een briesende leeuw en ook als een engel des lichts. Kent u zijn listen? Ziet u hoe de duivel bezig is in onze tijd? Hij gebruikt de wereld. Hij speelt in op het zondige hart. Maar koning Jezus staat erboven. Waar zijn koninkrijk is gevestigd, blijft dat koninkrijk bestaan. Ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dus hoe donker dat de tijd ook nog wordt. Als je een onderdaan van deze koning mag zijn, kan het niet misgaan. Want deze koning regeert eeuwig. En hij maakt het waar. Ik leef en gij zult leven. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank. Dat hier bijeen mochten zijn. Deze koning geboren in Bethlehem heeft zijn discipelen uitgezonden en zendt zijn knechten uit. Om zondaren ernstig en welgemeend te roepen, te nodigen. Komt herwaarts tot mij. Verlaat de afgoden. Dient mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat die nodiging weerklank mag vinden in het hart. Voor het eerst en ook opnieuw. Vergeef het zondige wat gebrekvol is geweest. Zegen het uwe. Wil vanmiddag weer bijeenbrengen. We smeken het. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.